Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn nog maar net begonnen in het boek Exodus, vandaag het 2e hoofdstuk. Exodus is een boek over Gods redding van mensen. We zullen zien hoe hij opkomt voor de mensen die bij hem willen horen. Het is ook een boek waarin het lijden naar voren komt. Israël heeft onnoemelijk geleden onder het regime van de farao in Egypte. De mensen hebben zich toen misschien afgevraagd of God hen niet vergeten was. En toch lezen we nu in de Bijbel dat God naar hen omzag, dat hij hen zelf zegende in het lijden. Exodus is ook een boek waarin we allerlei mensen tegenkomen, moedige vrouwen en mannen die ondanks hun angst toch deden wat God van hen vroeg. Er wordt ook geschreven over mensen die grote fouten maakten en dat God toch bereid was om met ze verder te gaan. Kortom, Exodus is een boek voor mensen van alle tijden die God beter willen leren kennen. En het belangrijkste onderwerp in het boek is bevrijding. God verlost zijn volk Israël uit de macht van de farao. De komende uitzendingen zullen we zien dat dit niet zomaar een aardse strijd was, maar ten diepste een strijd tussen de levende God en de afgoden van Egypte. Of anders gezegd, tussen God en de Satan die immers achter die afgoden zit. De Heere God wil mensen redden uit de duisternis, een thema dat de hele Bijbel door naar voren komt. Het boek Exodus schetst eerst de situatie in Egypte. De Israëlieten, die in de tijd van Jozef daar kwamen, wonen er nog steeds, maar ze zijn hun vrijheid kwijtgeraakt, ze zijn slaven geworden. En ook al worden ze vervolgd, God blijft hen zegenen. Het volk groeit enorm. De vijand bedenkt een plan om God tegen te werken. Hij wil de pasgeboren jongetjes doden. Maar dan zijn er 2 moedige vrouwen, verloskundigen. Ze leggen het gebod van de farao naast zich neer. Deze vrouwen hadden de moed om tegen de stroom in te zwemmen, met gevaar voor eigen leven. God ziet dat. En daarom worden ze door hem gezegend.
In de vorige uitzending zagen we dat de farao 4 maatregelen nam om de Israëlieten te onderdrukken. Farao maakte hen tot slaven. Later gaat de slavendienst gepaard met wreedheden en mishandeling. Dan geeft farao de 2 vroedvrouwen opdracht alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de Nijl te gooien. Ten slotte roept hij heel Egypte op om dit te doen. Na de eerste 3 maatregelen lezen we dat het volk, ondanks alles, toch steeds groter werd. Na de 4e maatregel lezen we wat Gods maatregel is tegen het satanische bevel van de farao. De Heere voorziet in verlossing. Mozes wordt geboren. Hij staat in de eerste hoofdstukken van Exodus op de voorgrond. De Heere gebruikte hem om Israël te verlossen uit Egypte. Exodus 2 vers 1 en 2. In die tijd trouwden een man en een vrouw uit de stam van Levi en stichtten een gezin. Ze kregen een zoon. Zijn moeder zag dat het een mooie baby was en daarom verborg ze hem 3 maanden lang in haar huis. In het eerste vers lezen we over 2 personen uit het volk Israël. 2 nakomelingen van Levi. Een vrouw uit de stam van Levi wordt vaak opgevat als een vrouw uit het geslacht van Levi. Maar volgens Numeri 26 vers 59 gaat het wel degelijk om een eigen dochter van Levi. Als Levi al hoog bejaard was toen ze werd geboren, Exodus 6 vers 15, was de moeder van Mozes bij zijn geboorte tussen de 40 en 60 jaar. Naar onze begrippen een hoge leeftijd om een kind te krijgen, maar in het licht van die tijd niet onrealistisch. De namen van de man en de vrouw blijven ongenoemd. waardoor de nadruk komt te liggen op het feit dat beiden, en dus ook Mozes, afstammen van Levi, de stamvader van het latere priestergeslacht. In Exodus 6 vers 19 worden de namen van de ouders van Mozes wel genoemd, Amram en Jochebed. Diverse malen staat vermeld in het boek Exodus dat Mozes iets opschrijft, of dat moet gaan doen. Exodus 17 vers 14, 24 vers 3 tot en met 7 en 34 vers 27. Zijn achtergrond maakte hem geschikt voor het werk om boeken samen te stellen. Toch wordt er in Exodus geen auteur genoemd en weten we niet in welke mate Mozes aan het boek Exodus meegeholpen heeft. Er zijn enige teksten die moeilijk aan Mozes zelf zijn toe te schrijven. Ik noem twee voorbeelden. Exodus 11 vers 3, een zeer gezien man, en Numeri 12 vers 3, een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Deze laatste tekst is van belang voor het auteurschap van Exodus, wanneer Exodus, Leviticus en Numeri één doorlopende compositie vormen. Tevens zijn er teksten die vaak beschouwd worden als afkomstig uit de tijd na Mozes. Dit zijn Exodus 15, vers 13 tot en met 17, reacties van de volken, en Exodus 16, vers 35 en 36, over het ophouden van het manna. Dit brengt tot de conclusie dat de inhoud voor een groot deel van Mozes afkomstig kan zijn, maar dat de redactie van de boeken Exodus, Leviticus en Numeri waarschijnlijk korte tijd later door een andere auteur heeft plaatsgevonden. In de uitleg van de eerste vijf boeken van het Oude Testament geven we veel verwijzingen naar gewoonten uit het tweede millennium. Daarmee wil ik aangeven dat het boek Exodus inhoudelijk goed past in de tijd die aangegeven wordt. Wetenschappelijk gezien kan daarmee de historiciteit en de geloofwaardigheid niet bewezen worden, maar het biedt wel tegenwicht aan de veronderstelling dat het boek Exodus pas in de koningentijd of de tijd van de Babylonische ballingschap moet zijn ontstaan. Exodus dient zich aan als gezaghebbend woord van God. 2 Timotheus 3 vers 16. Mozes schrijft in Exodus over zijn ouders en zijn eigen geboorte. Het is een bescheiden weergave van de gebeurtenissen. Om meer informatie te krijgen over de gebeurtenissen in Exodus, moeten we andere delen van de Bijbel gebruiken. Mogelijk zouden wij veel meer bijzonderheden over onze ouders vertellen, maar Mozes noemt in Exodus 2 niet eens de namen van zijn ouders. Het waren gewone mensen, slaven, en ze kwamen uit de stam Levi. Dat is alles wat Mozes nu vertelt. Ook over zichzelf geeft hij weinig details. Zijn moeder zag dat het een mooie baby was, en daarom verborg ze hem 3 maanden lang in haar huis. Wij zouden zeggen, Mozes was een knappe en gezonde baby. Exodus 2 vers 3. Op een gegeven moment was het niet langer mogelijk het kind verborgen te houden. Ze pakte een mandje van biezen, bestreek het met pek en teer, legde de baby erin en zette het mandje in de rietkraag langs de rivier. Na 3 maanden kan de moeder van Mozes haar kind niet langer verborgen houden. Werd ze stemgeluid te hard? Daarom bedenkt ze een plan. Ze besluit het kind inderdaad in de Nijl te leggen, maar niet zoals de farao bedoelde. Ze maakt een mandje van papieren, ze maakt dit waterdicht. Het mandje legt zij, met haar zoon erin, tussen de begroeiing aan de oever van de Nijl. Zo legt ze haar kind te vondeling, Handelingen 7 vers 21. Toch laat ze hem niet aan zijn lot over. Zijn zuster, Mirjam, Numeri 26 vers 59... houdt van een afstandje in de gaten wat er gebeurt. Jochebed had een serieus probleem. Ze kon haar kind niet langer verstoppen. Heel wat vrome mensen zouden mogelijk anders hebben gehandeld dan zij. Misschien zou iemand zeggen, wij zullen het van de Heere verwachten. Dat is een prachtige uitspraak. Maar verwachten mensen het werkelijk van de Heere als hij of zij het verstand op nul zet en de blik op oneindig? Immers, Jochebed zou dwaas zijn geweest als ze haar kind in huis zou hebben gehouden. Als een bewaker 's nachts langs was gekomen, had hij Mozes kunnen horen huilen. Het zou zijn onmiddellijke dood hebben betekend. Ja, zal iemand zeggen, maar de Heere zal er toch wel voor zorgen dat het kind dan niet gaat huilen. Zeker, daar kan de Heere God voor zorgen, maar hoe weet je dat de Heere dat ook echt gaat doen? Geloof is geen sprong in het duister. God vraagt ons te geloven wat goed en vast is. God vraagt ons nooit om dwaze dingen te doen. Jochebed handelde verstandig. Ze maakte een biezen mandje en legde Mozes erin. Exodus 2, vers 4. Het zusje van de baby bleef van een afstand kijken wat er met het kind gebeurde. Dat geeft aan dat Jochebed een plan had. Het geeft ook aan dat ze God vertrouwde. Exodus 2, vers 5. Zo zag zij hoe de dochter van de farao zich in de rivier kwam baden. Deze liep met haar dienaresse langs de waterkant en kreeg het mandje in het oog. Een dienares haalde het naar de kant. Nu wordt de hand van de Heere zichtbaar. De Heere komt in deze situatie tussen beiden. Daarbij schakelt hij vaak mensen in. Het plan van Jochebed, het opletten van het zusje van Mozes en het komen van de dochter van de farao. Het staat alles onder zijn regie. De Heere brengt Mozes op de plaats waar hij hem hebben wil. Daarbij kan het gezonde verstand van de mens ook een rol spelen. Eerlijkheidshalve moeten we hier ook zeggen dat het verstand de mens met betrekking tot geloofszaken soms ook flink in de weg kan staan. Maar hier is het anders. Farao's dochter kwam naar de rivier de Nijl om zich te wassen. Dat zal ongetwijfeld op een afgelegen plek zijn geweest. En daar tussen het riet was een mandje. Een dienares haalde het naar de kant. Exodus 2, vers 6. En toen de prinses het deksel opende, lag daar een baby. Hij huilde. Vol medelijden, zei ze, dit moet een Hebreeuws kind zijn. De Heere bracht op dat moment twee dingen bij elkaar, die hij had gemaakt. Het huilen van een baby en het hart van een vrouw. Vol medelijden, zei ze, dit moet een Hebreeuws kind zijn. Farao's dochter kon gewoonweg dat babytje niet voorbij lopen of aan zijn lot overlaten. Laat staan hem in de Nijl gooien, naar het bevel van haar vader. Exodus 2, vers 7. Toen stapte het zusje van de baby erop af en zei tegen de prinses, zal ik een Hebreeuwse vrouw zoeken die het kind voor u verzorgt en het de borst kan geven? Miriam, de zuster van Mozes, deed de prinses een praktische oplossing aan de hand. Later zal ze haar jongere broer dat nog in herinnering brengen. Exodus 2, vers 8. Ja, doe dat maar, antwoordde de prinses. Het meisje rende naar huis om haar moeder te gaan halen. Bij de dochter van de farao moeten we waarschijnlijk denken aan Hatshepsut, omdat de andere drie kinderen van Toetmozes de eerste bij zijn vrouw Amoze reeds jong waren gestorven. Hij benoemde haar tegen het einde van zijn regering tot mederegentes. Deze dochter van de farao is de geschiedenis ingegaan als een vrouw met een sterk en dwingend karakter. Terwijl zij zich baadt, lopen haar hofdames over de oever om te voorkomen dat zij door een naderende man zou worden verrast. De prinses ziet het mandje en stuurt haar persoonlijke dienares, die bij haar gebleven was, om het te halen. Als ze het opent, ziet ze het jongetje dat is gaan huilen. Wellicht omdat het wiegen door de deining van het water is gestopt. Dit wekt medelijden bij de prinses, ondanks dat zij ziet dat hij van Hebreeuwse afkomst is. Dan volgt er een wonderlijke wending in deze geschiedenis. Juist de moeder van het kind wordt geroepen om hem te voeden en wordt daarvoor betaald. Zoiets kan geen mens bedenken. Dit is leiding van de Heere God. Exodus 2, vers 9 en 10. Neem dit kind mee naar huis en verzorg het voor mij, droeg de prinses, de moeder van de baby, op. Ik zal u er goed voor betalen. De moeder nam het kind in haar armen mee naar huis en verzorgde het. Toen de jongen wat ouder was, bracht zijn moeder hem naar de prinses, die hem aannam als haar zoon. Zij noemde hem Mozes, uitgetrokken, omdat ze hem uit het water had gehaald. Jochebed krijgt de opdracht het kind groot te brengen en krijgt daarvoor betaald. In alles wordt duidelijk dat de prinses het kind als het hare beschouwt. Tegelijkertijd is het een bijna ironische wending dat de tiran die het kind wilde doden, nu via zijn dochter betaalt voor de opvoeding van het kind door zijn eigen moeder. Nu het kind de bescherming geniet van de prinses, die als mederegentes de autoriteit had tegen haar vaders besluit in te gaan, is het levensgevaar geweken. Zoals eerder twee vroedvrouwen de plannen van de farao dwarsboomden, zo zijn het nu twee andere vrouwen, de dochter van Levi en de dochter van de farao, die hem trotseren. De dochter van de farao had nu een zoon. Volgens Egyptische gewoonten van die tijd had haar eerstgeborene zoon het recht op de troon. Mogelijk zou Mozes een volgende farao kunnen worden. Maar dat gebeurt niet, want de Heere God heeft andere plannen met Mozes. De eerste 40 jaar van het leven van Mozes zijn voor een groot deel doorgebracht aan het hof van de farao. Hij werd opgevoed en getraind als een Egyptenaar. Hij zag eruit als een Egyptenaar, praatte als een Egyptenaar en handelde als een Egyptenaar. Hij werd als een Egyptenaar herkend toen hij naar Midian ging, zoals we later in het boek Exodus zullen zien. Mozes kreeg in Egypte een uitmuntende opleiding. Vaak wordt de kennis van de Egyptenaren onderschat. Hun kennis van sterrenkunde was buitengewoon. Ze kenden de precieze afstand tot de zon. Ze werkten aan de theorie dat de aarde rond was en niet plat. Ze wisten heel wat over scheikunde. Een bewijs daarvoor is de manier waarop ze in staat waren om doden te balsemen. Hun bekwaamheid en vaardigheid met kleuren was fantastisch. Hun kleuren zijn vaak warmer en mooier dan wij ze vandaag kennen. Ik denk dat veel verffabrieken alles zouden geven als ze de samenstelling kenden van de kleuren die door de Egyptenaren werden gebruikt. Zelfs vandaag aan de dag worden, na zoveel duizenden jaren, nog steeds kleurrijke Egyptische schilderingen gevonden. De Egyptenaren hadden ook een enorme bibliotheek. En van Mozes wordt ons verteld dat hij onderwezen was in alle wijsheid van de Egyptenaren. Helaas is Mozes aan het hof van de farao niet onderwezen in het dienen van de Heere. Natuurlijk heeft hij belangrijke dingen van thuis meegekregen, maar aan het hof is hij op dat gebied niet wijzer geworden. In Handelingen 7, vers 20 tot en met 29, geeft Stefanus enig inzicht in deze periode van het leven van Mozes. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was in Gods ogen een mooi kind en de eerste 3 maanden werd hij door zijn ouders verzorgd. Maar toen ze hem niet langer verborgen konden houden, legden ze hem te vondeling, waarna hij werd gevonden door farao's dochter. Zij nam hem aan en zorgde voor hem als haar eigen kind. Hij kreeg een grondige opleiding in de Egyptische wetenschap en was krachtig in zijn handel en wandel. Toen Mozes 40 jaar was, kreeg hij het verlangen bij het volk van Israël te kijken. Het was tenslotte zijn eigen volk. Hij ging er naartoe en zag dat een van hen door een Egyptische opzichter mishandeld werd. Mozes nam het voor hem op en sloeg de Egyptenaar dood. Hij dacht dat zijn volk wel zou begrijpen dat God hem had aangewezen om hen te bevrijden. Maar dat begrepen ze niet. De volgende dag was Mozes er weer en zag 2 Israëlieten met elkaar vechten. Hij probeerde hen te laten ophouden en zei, waarom doen jullie elkaar kwaad? Jullie zijn toch broeders? Maar de man die begonnen was, zei tegen Mozes, waar bemoeit u zich mee? Denkt u dat u onze leider en rechter bent? Of wilt u mij soms ook doodslaan, zoals gisteren die Egyptenaar? Mozes schrok daar erg van en vluchtte het land uit. Hij ging in Midian wonen en kreeg daar 2 zonen. In Exodus 2 vers 11 begint een nieuw tekstgedeelte. Jaren later, toen Mozes een man was geworden, kreeg hij aandacht voor de erbarmelijke omstandigheden waaronder zijn volk moest leven. Mozes is intussen volwassen geworden. Hoewel hij aan het Egyptische hof is opgegroeid, voelt hij zich nauw verbonden met zijn volksgenoten, die nog steeds lijden onder dwangarbeid. In Hebreeën 11 vers 24 en 25 lezen we over Mozes. Omdat Mozes op God vertrouwde, wilde hij, toen hij volwassen was geworden, niet voor een kleinzoon van de farao worden aangezien. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan tijdelijk genieten van de zonde. Wanneer Mozes op een zekere dag zijn volksgenoten opzoekt, ziet hij hoe een Egyptenaar, ongetwijfeld een opzichter over het werk, een Israëliet slaat. Mozes neemt het op voor zijn volksgenoot en nadat hij zich ervan vergewist heeft dat er niemand in de buurt is, slaat hij de opzichter dood. Vers 12. Zijn lichaam verbergt hij in het losse zand. In Handelingen 7 vers 25 wordt deze daad van Mozes uitgelegd als het onbegrepen zijn voor een opstand tegen het Egyptische gezag. Hij dacht dat zijn volk wel zou begrijpen dat God hem had aangewezen om hen te bevrijden, maar dat begrepen ze niet. Wanneer Mozes later opnieuw zijn volk opzoekt, stuit hij weer op een ruzie. Tot zijn verbazing zijn nu twee Israëlieten slaags geraakt. Vers 13. Als Mozes zijn verontwaardiging hierover uit, blijkt echter dat zijn bemoeienis niet gewenst is. Het wordt hem pijnlijk duidelijk dat de dood van de Egyptenaar bekend is geworden en dat hij van zijn volk geen bescherming hoeft te verwachten. Mozes wordt bang, vers 14, en niet onterecht, ook de farao weet inmiddels wat er is gebeurd en wil Mozes doden. Exodus 2 vers 15. En terecht, want toen farao ervan hoorde, gaf hij bevel Mozes te arresteren en terecht te stellen. Maar Mozes vluchtte naar het land Midian. Er rest Mozes geen andere uitweg dan te vluchten. Zijn vlucht brengt hem in het land Midian. Mozes liep 40 jaar op God vooruit in het bevrijden van de Israëlieten. Hij was er zelf nog lang niet klaar voor. En daarom brengt de Heer God hem aan de andere kant van de woestijn, in het land Midian. De inwoners van het land Midian heten Midianieten. Zij stammen af van een van de zonen van Abraham. Het was een nomadenvolk dat leefde in het gebied ten zuiden van Edom en ten oosten van de golf van Akaba en de Rode Zee. Vermoedelijk niet in het Sinaïtische schiereiland. De Midianieten hadden waarschijnlijk verschillende andere stammen in zich opgenomen, waaronder de Ismaëlieten en de Kenieten. In het land Midian vinden we Mozes bij een bron. Exodus 2 vers 16 tot en met 21. Toen hij daar was aangekomen en naast een bron zat uit te rusten, kwamen 7 meisjes, dochters van de priester van Midian, naar de bron om water te putten en de drinkbakken voor hun vader schaapskudde bij te vullen. Maar andere herders joegen de meisjes bij de bron weg. Mozes kwam hen echter te hulp en zorgde dat de kudde water kreeg. Toen de meisjes terugkwamen bij hun vader Jethro, zei deze: wat hebben jullie de kudde snel te drinken gegeven vandaag? Een Egyptenaar beschermde ons tegen de andere herders, zeiden de meisjes. Hij haalde water voor ons en drenkte de kudde. Waar is die man dan nu? Vroeg hun vader. Hebben jullie hem daar gewoon laten staan? Nodig hem uit voor het eten. Mozes besloot de uitnodiging van Jethro om bij hen te blijven wonen aan te nemen, en Jethro gaf hem zijn dochter Zippora als vrouw. De versen 16 tot en met 21 beginnen met een korte introductie van de personen die in Midian het pad van Mozes kruisen. Het zijn de priester van Midian, Reuel of Jethro. Vers 18 heeft Reuel, maar elders in het boek Exodus vinden we Jethro in Exodus 3 en 18. De priester van Midian heeft 7 dochters. Als priester was Reuel of Jethro een leider binnen zijn gemeenschap. Waarschijnlijk vervulde hij een rol in bestuur en rechtspraak. Over de godsdienstige aspecten van zijn taak wordt in Exodus 2 niets gezegd. De woorden de priester van Midian roepen op het eerste gezicht de gedachte aan een heidense priester op. Toch blijkt verderop in het boek Exodus dat Jethro de Heere kent en ook erkent. Exodus 18 vers 9 tot en met 12. Zijn dochters zijn herderinnen die de hun toevertrouwde kudde komen drinken bij een bron. Wanneer de drinkbakken gevuld zijn, verschijnen er echte herders op het toneel die het recht van de sterkste laten gelden en de herderinnen verjagen. Mozes jaagt de herders weg en drenkt de kudde van de herderinnen. Deze zijn zo verrast over deze onverwachte hulp en nog wel van iemand die zij voor een Egyptenaar, dat wil zeggen een vreemdeling, houden. Dat zij de onder de nomaden zo belangrijke gastvrijheid geheel vergeten. Wanneer zij hun vader echter vertellen wat er is gebeurd, nodigt hij Mozes alsnog uit voor een gemeenschappelijke maaltijd. Anders dan eerder in Egypte wordt het optreden van Mozes als verlosser nu wel op prijs gesteld. Het vervolg van de gebeurtenissen wordt kort beschreven. Mozes blijft bij zijn gastheer wonen en huwt zijn dochter Zippora. In Midian krijgt Mozes een zoon en noemt hem Gersom, waarmee hij zijn vreemdelingschap benadrukt. Vermoedelijk is Mozes reeds vele jaren in Midian wanneer zijn zoon geboren wordt. Toch is hij zijn afkomst echter niet vergeten. Het is interessant om te zien dat veel mannen in het Oude Testament typen van Christus zijn. Hoewel niet alle bijzonderheden van hun levens Christus typeren, dat kan ook niet, beelden ze op een bepaalde manier iets van Christus af. Mozes was een type van Christus in die zin dat hij door God verkozen werd als verlosser. Hij werd door Israël verworpen en keerde zich naar de heidenen en nam een heidense bruid. Later verschijnt hij weer als Israëls bevrijder en wordt aanvaard. Zo treffen we Mozes in het land Midian aan. De volgende 40 jaar zal het zijn thuis zijn. 2 zonen worden hem geboren. In de woestijn zal zijn voorbereiding beginnen om de bevrijder van Israël uit Egypte te worden. In vers 21 lazen we: Jethro gaf hem zijn dochter Zippora als vrouw. Er zijn altijd vragen geweest rondom het huwelijk van Mozes. Ik ben er zeker van dat hij van zijn vrouw hield. Maar als we de verschillende gebeurtenissen in het gezin van Mozes lezen, dan krijg je de indruk dat de verhoudingen niet geweldig zijn. Hoe zal het verder gaan met Mozes en de Israëlieten in Egypte? Daarover meer in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.